Namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Deel van Lente, zaterdag 4 oktober, treden in het huwelijk Jos de Greef en Eveline Smits. Kerkelijke bevestiging van een huwelijk zal plaatsvinden om 14 uur in de hervormde kerk te Lienden. Deze dienst wordt geleid door dominee J. Niesing. Voor nadere gegevens verwijzen wij u naar de trouwkaart die we op de borden bij de uitgangen van de kerk hebben opgehangen. De heer Buitelaar is opgenomen in het Delta ziekenhuis. Zaterdag 4 oktober zal de uitzending van de kerktelefoon eenmalig plaatsvinden van 4:30 tot 4:30. De zaterdag daarna blijft de gewone tijd van 6:30 tot 7:30 gehandhaafd. Morgen beginnen de categorisaties weer. De groepsindelingen en de tijden kunt u vinden in Kerk op Zuid en op de publicatieborden. Morgenavond via de vrouwenvereniging haar jaarvergadering. Dominee A. Jonker zal als voorzitter van de stichting Messias Beleidende Joden een lezing houden. De avond begint om 8:15 en u bent alle van harte welkom. Aanstaande donderdag deel van Lente start de cursus Geestelijke Groei, die onder leiding staat van dominee van Kampen. De cursus die open staat voor degenen die zich hebben opgegeven, begint om 8:00 in de kleine zaal. Na de dienst nodigen we u allen uit om een kopje koffie of thee te komen drinken. En in deze dienst zal voorgaan onze eigen wijkpredikant, dominee van Kampen. De collecte, de eerste collecte is voor de diakonie en de tweede collecte is voor de kerk voorbij. Namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen gemeente Psalm 33 en daarvan vers 6. Maar de altoos wijze raad des Heren en vers 11 laat ons alom zijn lof ontvouwen. Psalm 33 vers 6 en vers 11.
Thank you.
We luisteren nu naar de heilige wet van God en willen daarna zingen uit Psalm 65, vers 2. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Psalm 65, vers 2. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Bijbel in het Oude Testament, het boek Deuteronomium, en daarvan het 7e hoofdstuk, en daarvan lezen wij de versen 1 tot en met 9. Deuteronomium 7, vers 1 tot en met 9. Het volk Israël is in de woestijn en God geeft door middel van Mozes een aantal voorschriften aan Israël hoe ze zich moesten gedragen als ze in het land Kanaan zouden komen. En dan staat er in Deuteronomium 7 vers 1 dit: Wanneer u de Heere uw God zal gebracht hebben in het land waar gij naartoe gaat, om dat te erven, en hij vele volken voor uw aangezicht zal hebben uitgeworpen, de Hethieten en de Gergazieten en de Amorieten en de Kanaanieten en de Ferezieten en de Hevieten en de Jebusieten, 7 volken die meerder en machtiger zijn dan gij, en de Heere uw God hen zal gegeven hebben voor uw aangezicht dat gij ze slaat, zo zult gij hen ganselijk verbannen. Gij zult geen verbond met hen maken, noch hun genadig zijn. Gij zult u ook met hen niet vermaagschappen. Gij zult uw dochters niet geven aan hun zonen, en hun dochters niet nemen voor uw zonen. Want ze zouden uw zonen van mij doen afwijken, dat ze andere goden zouden dienen. En de toren des Heren zou tegen uw lieden ontsteken en uw haast verdelgen. Maar alzo zult gij hun doen, hun altaren zult gij afwerpen en hun opgerichte beelden verbreken. En hun bossen zult gij afhouden en hun gesneden beelden met vuur verbranden. Want gij zijt een heilig volk, de Heere uw God. U heeft de Heere uw God verkoren, dat gij hem tot een volk des eigendoms zoudt zijn, uit alle volken die op de aardbodem zijn. De Heere heeft geen lust tot u gehad, noch u verkoren om uw veelheid boven alle andere volken, want gij waart het weinigste van alle volken. Maar omdat de Heere uw lieden lief had, en opdat hij hield de eed die hij uw vaderen gezworen had, heeft u de Heere met een sterke hand uitgevoerd en heeft u verlost uit het diensthuis uit de hand van Farao, koning van Egypte. Gij zult dan weten dat de Heere uw God die God is, die getrouwe God, welke het verbond en de weldadigheid houdt, dien die hem liefhebben en zijn geboden houden tot in 1000 geslachten. Tot zover de schriftlezing. We lezen ook nog wat uit het Nieuwe Testament, het Efeze 1. We zijn bezig met een prekenserie over Efeze 1. En vers 4 is de tekst voor vanmorgen. Efeze 1, vers 4. Lees er vers 3 nog even bij. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel, in Christus. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging der wereld, opdat we zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Tot zover. Wij gedenken in de voorbeden, ik noem nog de namen van mevrouw van de Velde, die gevallen is van de trap en nogal ernstig terechtgekomen is, gelukkig niets heeft gebroken, maar wonder boven wonder alleen kneuzingen heeft opgelopen. Voorbeden is ook gevraagd voor de moeder van Len van de Made, die in 1 jaar tijd 85% van het zicht in haar oog is kwijtgeraakt en geopereerd zal moeten worden. Verder denken wij ook aan Carla van der Hoorn. Dat is een trouwe echogangster geweest sinds 1,5 jaar. En die is afgelopen week op 40-jarige leeftijd in haar slaap overleden. 4 kinderen laat ze achter. En wij denken ook aan de kinderen en de familie. Zullen we samen bidden om Gods zegen? Heere almachtige en getrouwe God. Deze zondagmorgen, begin van de herfst, komen we tot u te danken voor de afgelopen dagen. We konden zo genieten ook van het weer in het rijk der natuur. Prachtige nazomerse dagen. Dank Heere dat we mogen leven en dat u ons nog vreugde schenkt in het leven. Dank voor uw kostbaar woord. Vanmorgen zijn we weer bij elkaar om niet elkaar alleen maar te ontmoeten, maar vooral om een ontmoeting met u te hebben in het gewaad van uw woord. Heere, wij danken u dat er een plek is in deze grote, bruisende stad, waar zoveel in beweging is, waar zoveel onrust is. Waar ook zoveel mensen ongelukkig zijn. Dat er een plek van rust mag zijn hier in de Maranatenkerk. Waar we mogen zitten en waar we mogen zijn. Heren, dat we bij u welkom zijn, dat de deuren open stonden. Niet alleen omdat de koster dat deed, maar omdat u de deuren openzet. Omdat we bij u welkom zijn. En dan mogen we met onze vreugde bij u komen. Onze dank. Als we gaan trouwen. En er mag een blijdschap zijn. En Jos en Evelien. Heren, dat u ze verbinden, dat u ze elkaar hebt doen vinden en dat u ze verbinden wilt in de band van het huwelijk en dat u wil meetrekken ook met hen. Mag dankbaarheid zijn ook, heren, bij Paul en Willeke is alles zo, is toch zo verlopen dat ze zich toch verwonderen mogen over uw hulp en uw kracht, ook afgelopen maandag. Heren, voor sommigen is het een loodzware week geweest. Voor anderen is het meegevallen. Voor sommigen, heren, is er veel teleurstelling, veel spanning geweest. En anderen, die zijn verrast en verblijd door wat u toch hebt willen werken. Heren, wij komen tot u en we denken ook aan hen die in de rouw zijn. We hoorden het van een bezoekster van de Echo, 40 jaar, en dan zomaar, dan ga je slapen en dan word je niet meer wakker. Je wordt wel wakker, maar niet meer op adem, maar in de eeuwigheid. Heren, een vrouw die zoveel heeft meegemaakt, zoveel heeft is overkomen met een verleden. Een vrouw die ook onder het evangelie is gekomen. In alle eenvoudigheid uitgelegd in de Echo op Katendrecht. En die gehoord heeft van de Heere Jezus. En dan willen we bidden, o God, voor de begrafenis deze week. Hoe en wie dat ook zal doen. Heere, dat u aan uw eer zal komen. En dat er mag gesproken worden van u. Bij wie hoop is voor de meest hopeloze gevallen. Heere, wij willen u ook bidden voor diegenen die achterblijven, de kinderen, de familie. We zijn op doorreis door dit leven en soms worden we daar zo krachtig bij bepaald, dat we hier geen blijvende stad hebben. En toch zegt u in uw woord dat er nou voor uw kinderen hoop is, want wij zoeken de toekomende stad. En dan proberen we er zoveel mogelijk mee te nemen, op reis naar die stad waar Christus het licht zal zijn. En wilt u daartoe al het werk zegenen wat gedaan mag worden in uw koninkrijk. Ver weg en dichtbij. Heren, ook vanmiddag de dienst op Katendrecht. Verheerlijk uw grote naam. Maar ook het evangelisatiewerk. We denken ook aan onze moslimmedemensen. Als deze week het eind van de Ramadan is. En heren, dan denken we ook aan hen. Geef dat ze ook bearbeid mogen worden met het evangelie, hoe moeilijk dat ook is. Geef, o God, dat er ook bekeringen mogen plaatsvinden. En dat gebeurt ook. U openbaart zich soms op een hele bijzondere manier, door dromen en doordat u zomaar verschijnt aan mensen die vastzitten in een godsdienst die uiteindelijk geen heil en geen hoop geeft. Ook kinderen mogen worden bearbeid op scholen hier in de stad, die van u mogen horen, Heere Jezus. Terwijl ze een hele andere godsdienst en een hele andere geloof hebben. Zegen al die zaadjes die mogen worden uitgezaaid in die jonge kinderharten. Zegen het rijkelijk, o God. Geef dat ook aan de juffrouws en de meesters die, en ook aan de evangelisten en de knechten van u en zendelingen, dat de geur van Christus aan ons mag zijn, zodat mensen niet alleen zullen horen van een ander geloof, maar dat oude en jonge mensen, kinderen ook zullen mogen zien aan ons. Dat we van een ander zijn. Dat we een andere koning hebben. Een heerlijke koning die we mogen dienen. Heren, wij dragen ook aan u op. De zieken. Dank u wel dat ook mevrouw van der Velde toch in al de ongeluk, in al de ongelukkige val, toch niets gebroken heeft, Heer, op haar toch al hoge leeftijd. Wilt u ook haar verder herstel geven. We denken ook, Heer, aan de moeder van Len, die vanmorgen, Len die vanmorgen in de kerk ook is, aan zijn moeder, die nog maar 15% zicht heeft, mocht ook horen dat ze toch een band, een levende band met u mag kennen. Maar heren, dan mogen we ook bidden om een wonder. Dat u, als de operatie eenmaal gaat komen, dat het mag slagen en mag lukken. En zelfs indien niet, geef haar dan de genade om ook dit te aanvaarden en te mogen dragen met uw kracht en uw hulp. Zo dragen we deze dag en deze dienst aan u op. O grote God, mag het een heerlijke dienst en een blijde dienst. Waarin we mogen zien welk een rijkdom er ligt in de Heere Jezus. En hoe groot en hoe goed u bent als de God en de Vader van de Heere Jezus Christus. Heere, zegen ook al het werk wat ook deze week weer gaat beginnen. We denken met name aan de catechisaties. Heere, alle verenigingen die op volle toeren draaien. Geef liefde, Heere, gehoorzaamheid aan uw woord ook, bij ouderen en jongeren. Liefde en geduld met elkaar en vooral dat er vrucht mag komen. Dat we mogen zien dat levens veranderen en dat zielen worden gered en dat harten worden vernieuwd en vervuld met uw geest. Heere, dat zo er een opwekking mag komen, dat velen uit de duisternis tot uw wonderbaarlijk licht mogen worden gebracht en vaste christenen mogen worden. Mannen en vrouwen, mensen, kinderen uit één stuk, waar u wat mee kan, die tot vreugde van u mogen leven en tot nut van de naaste mogen zijn. Heere, we leggen zo alle onze gebeden voor u neer, de troon van uw genade, en zie op ons in gunst van boven, om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek het psalm 106, vers 2, welzalig elk die het recht betracht, en vers 3, geef dat mijn oog het goed aanschouw. Psalm 106, vers 2 en vers 3. Gemeente, ik wil vanmorgen met u gaan nadenken over de uitverkiezing. En ik zet boven de preek, uw liefde heeft mij uitverkoren. En dan zijn er drie aspecten van de uitverkiezing, drie gedachten. Ik lees in mijn tekst Efeze 1 vers 4 allereerst dat die uitverkiezing is van eeuwigheid. Er staat gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld. Ten tweede is die uitverkiezing in Christus. Er staat gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem. En ten derde is die uitverkiezing tot zaligheid. Er staat in onze tekst opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Ik zet boven de preek, uw liefde heeft mij uitverkoren. En we letten op drie aspecten van de verkiezing. Ten eerste is ze van eeuwigheid. Ten tweede is ze in hem, in Christus. En ten derde is ze tot zaligheid. Kinderen, ik begin met een voorbeeld voor jullie. Een waar gebeurd verhaal van een zekere meneer Yates. Yates. Ongeveer 100 jaar geleden in Amerika, tijdens ook een grote economische crisis, had hij een groot stuk land in het westen van Texas. Hij fokte er wat schapen en leefde, zo met zijn gezinnetje, eigenlijk in een bittere armoe. Op het moment dat hij eigenlijk geen uitweg meer zag, kwam er een oliemaatschappij en die vroeg toestemming om op zijn land olieboringen te mogen doen. Nou, daar gaf hij dan maar toestemming voor. En toen ontdekte de oliemaatschappij ontzaggelijk gigantische olievoorraden onder zijn grond. Zonder dat hij het wist, was hij schatrijk. Ook al leefde hij in grote armoede. En gemeentekinderen, zo is het ook met christenen. Heel veel christenen weten nauwelijks hoe rijk zij zijn in Christus. Wat voor geestelijke, hemelse, heerlijke, eeuwige zegeningen hij heeft verdiend en schenken wil. Heel veel christenen leven beneden hun stand. In Efeze 1 gaat het over die heerlijke, kostbare geestelijke zegeningen die in Christus door God aan mensen worden geschonken. Vaak denken wij, nou ja, als je nou tot geloof komt en je komt tot bekering, je wordt een christen, dan is het hier op aarde, is het overleven, zorgen dat je het kan overleven, je hoofd boven water kan houden. En dan straks in de hemel, dan gaan we pas ten volle genieten. Nee, zeg Efeze 1, niet pas straks. Nu al. Verrijkt, schatrijk in hem. Wat is de situatie van Efeze 1? Als Paulus deze brief schrijft. Even inleiding nog. Nou, Paulus heeft deze brief geschreven. Hij zit in de gevangenis. Een gevangenisbrief. En het lijkt eigenlijk vrij uitzichtloos. Want ja, hij is geroepen door de Heere God om apostel te zijn bij de heidenvolk. Om het evangelie te brengen bij de heidenen. Maar hij zit achter een gesloten deur. Daar zit hij vast aan een ketting. Nou, dat is deprimerend als je je roeping niet kan uitvoeren. Zo lijkt het. Dat is drukkend. Wat dat betreft is de situatie niet rooskleurig voor Paulus. Bovendien, de gemeente aan wie hij schrijft, de gemeente van Efeze, ja, daar waren ook wel eens wat dingen. Het was een kleine christelijke gemeente in een grote havenstad. En in een grote heidense omgeving met een gigantische afgodstempel van Diana. Het gevaar in die gemeente was om ook onrein te worden, losbandig te worden. Alcoholproblemen, Paulus zegt, wordt niet dronken van de wijn, Efeze 5, maar wordt vervuld door de Heilige Geest. En generatieconflicten. Hij zegt, kinderen gehoorzaam zijn aan je ouders. En vaders, wek je kinderen niet tot toorn. Dus het was ook niet al te rooskleurig in die gemeente. Je zou verwachten, dan gaat hij een brief schrijven in de cel en dat is een brief in mineur. Meer vermaning, meer klagen dan vertroosting. Nee, hij begint, en dat vind ik zo mooi, hij begint niet met een klaagzang, maar hij begint in Efeze 1 met een lofzang. Van vers 3 tot en met 14, één lange zin waarin hij de grote gaven, de grote geestelijke zegeningen die God geeft, allemaal opzomt. Een loflied. Een loflied klinkt op vanuit de cel. Nou, dat is de situatie. Even nog wat zeggen over de structuur van vers 3 tot en met 14. Ook prachtig om te zien. Je zou boven deze verzen kunnen schrijven met gouden letters: drie enige God, u zij al de eer. Het gaat hier over de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Eén loflied in drie coupletten. Vers 4 tot en met 6 gaat het over God de Vader, die ons uitverkoren heeft. In vers 7 tot en met 12 gaat het over het werk van God de Zoon, die ons verlost heeft, vers 7, en vergeving heeft geschonken. In vers 13 tot en met 14 gaat het over het werk van de Heilige Geest, die verzegelt. En vers 14 die het onderpand is. En elk van die drie coupletten die eindigt, u kan meelezen, met een refrein. Vers 6 eindigt met: tot prijs van de heerlijkheid van zijn genade. Tot lof van zijn heerlijkheid. En datzelfde komen we ook tegen in vers 12. Tot prijs van zijn heerlijkheid. En datzelfde komen we ook tegen in vers 14. Tot prijs, tot lof van zijn heerlijkheid. Een machtige lofzang in drie coupletten met het refrein: tot lof van zijn heerlijkheid. En dan zegt hij in vers 3: gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Alles in hem, een volheid van zegen in hem. En dan gaat hij dat concreet maken, wat nou die zegen zijn. Ziet u dat er staat geestelijke zegen? Niet zozeer aardse zegen. Aardse zegen, dat kan je verliezen. Een goede baan, gezondheid of zelfs je leven, zomaar plotseling, dat kan van je worden afgenomen. Maar geestelijke zegeningen die hier worden opgezomd, die kunnen nooit meer van je worden afgenomen. Geen Satan kan dat van je afnemen. Dat ligt vast in Christus en dat is eeuwig je eigendom. Geestelijke zegen. En dan gaat hij dat concretiseren. Een volheid van zegen. Zeven zegeningen worden opgezomd. Zeven vruchten aan de boom des levens. Zeven vruchten in het beloofde hemelse land. Nou, dat is de prekenserie. Ik heb het gehad over de verzegeling van de geest met Pinksteren. Vorige keer had ik het over de verlossing met het avondmaal. En nu de eerste zegen, de eerste vrucht die genoemd wordt in vers 4. Dat is de uitverkiezing. Nou. Zullen we eens kijken wat dat wil zeggen? Nou, ik vraag het eerst aan u. Wat denkt u nou bij uzelf? Toen ik zei, ik ga vanmorgen preken over de uitverkiezing. Wat dacht u bij uzelf? Er zijn sommige mensen. Daar ken ik u nou een klein beetje voor, op de ligging van de gemeente. Er zijn sommige mensen, als ze het woord uitverkiezing horen, dan krijgen ze de rilbibbes. Zeg, ja, daar word ik gedeprimeerd van. Vroeger stond dat zo op de voorgrond. En ik hoorde er nooit bij. Want het wordt altijd voor de uitverkorenen, voor Gods volk. En dat was ik niet. En ik weet ook in de verste verte niet hoe ik daarachter moet komen. Dat kan zo verlammend werken. Misschien oudere mensen die hele discussies hebben meegemaakt. 1953. Over voor wie is het nou eigenlijk? Het maakt je depressief. Je kan in een draaikolk terechtkomen op kerk, kringen, clubs, discussies over de uitverkiezing. En weet je wat nou het verlammende is? Dat die uitverkiezing maar voor enkele geldt. En dat zeer velen verworpen worden. Er is een uitverkiezing van eeuwigheid en er is een verwerping van eeuwigheid. Althans, dat zeg ik niet. Maar dat zijn uw gedachten een beetje van vroeger misschien. He, en dan gingen de discussies vaak zo in die zin van: nou ja, als je nou een kerkbank stuk zit. En als je je knieën kapot bidt. Als jij er niet bij hoort, dan kom je er nooit bij. Een decretum horribile. Een verschrikkelijk besluit. Schrikwekkend. Ja. Je kan het er beste maar over zwijgen, dominee. Je kan het er beste maar over zwijgen. Er is al te veel over gezegd. Zwijg er maar over. Weet je wat Paulus zegt? Dan gaan we kijken, niet wat u zegt, of wat u denkt, maar wat Paulus, wat de Bijbel zegt, wat God zegt. Ik vind het zo mooi dat Paulus er niet over zwijgt, maar dat Paulus erover gaat zingen. Geen discussiestuk. Geen leerstuk waar je tanden op kapot bijt. Maar een lofzang tot eer van God de Vader. Tot lof en prijs van zijn eerlijkheid. Tobbers over de verkiezing hoor ik nou wel of niet bij, die vind ik in de Bijbel niet. Ik vind dan zangers over de verkiezing. In de Bijbel is het geen massief berg, rots, een massieve rotswand waar je op stuk loopt. In de Bijbel is het een levende troost voor Gods kinderen. Ik dacht bij mezelf, hoe heeft Paulus dat nou gedaan? Hè? Hij schrijft hier een brief aan de Efeziërs. Hoe heeft Paulus dat gedaan? We lezen in de Handelingen dat Paulus dan komt in die hoofdstad, in die havenstad Efeze. En wat gaat hij daarna preken? Nou, daar gaat hij, als hij komt tot al die mensen die nog nooit van het evangelie gehoord hebben, dan staat er in Handelingen 20 dat Paulus die predikte, niet de uitverkiezing. Nee, natuurlijk niet. In de evangelieverkondiging begin je niet met de uitverkiezing. Hij predikte dagelijks in de huizen en de deuren, predikte hij de bekering tot God en het geloof in de Heer Jezus. Daar begon hij mee. En door die evangelieverkondiging kwamen er mensen tot geloof. En aan diegenen die tot geloof gekomen zijn, schrijft hij nu die brief aan de Efeziërs. Dit is onderwijs voor gelovigen. Voor gerijpte gelovigen. Het begint nooit met de uitverkiezing in de prediking van het evangelie. Het begint altijd met de uitnodiging. Kom tot mij. De Heer Jezus heeft dat ook zo gedaan toen hij de discipelen zag aan het meer van Galilea. Toen zei hij niet, nou heb ik jullie uitverkoren. Hij ging hen roepen. Jezus die langs het water liep en Simon en Andreas riep. Het begint met de roeping, kom tot mij. En toen ze achter hem aangingen, toen zei hij na 3 jaar onderwijs, zei hij, nou hebben jij, jullie hebben mij niet uitverkoren, maar ik heb jullie uitverkoren. Het is onderwijs voor de gelovigen. En je kan het vergelijken met een trap, een ladder. De bovenkant van de ladder staat in de hemel, dat is God. Achter de wolken, daar ligt het boek van het leven van het lam, waar al die namen in staan. Dat is Gods kant. Maar onderaan de ladder, het begint er altijd met die eerste sport. En die staat in de grond, die staat vlak bij u. En die eerste trede van die ladder is, bekeert u en gelooft het evangelie. En dan kom je vanzelf bij het topje uit. En waar nou de mens mee eindigen mag, daar begint God mee. Het is geen melk voor de kleintjes, maar het is vast voedsel voor de kinderen van God. Efeze. Gemeente, die Efeze brief is zo, dit is zo'n verheven brief. Dit is geen heuveltje, dit is geen middelgebergte, dit is hooggebergte. Dit is hooggebergte. We staan hier op de toppen van de berg en dan ga ik u meenemen op die top van de berg. En dan heb ik een uitzicht, mensen, dat is niet te geloven. Als ik kijk, dan kijk ik helemaal terug tot voor de schepping. Dan kijk ik helemaal terug tot in de eeuwigheid die voorbij is. Want er staat, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging der wereld. Dat is onze eerste gedachte, dat is van eeuwigheid. En op die bergtop waar Paulus ons mee naartoe neemt, als ik achteruit kijk, dan kijk ik naar de voorbije eeuwigheid. En als ik vooruit kijk, ja, dan zie ik vers 10, de volheid van de tijden, als hij in Christus alles in de hemel en op aarde onder één hoofd wil samenvatten. Dat is als de Heer Jezus terugkomt, het koninkrijk hier op aarde, het vrederijk dat komt. Maar ook die komende heerlijkheid in de eeuwigheid die wacht, die nog komen moet. Hij spreekt over in vers 14 over de erfenis. Dus op die bergtop, als ik achteruit kijk, zie ik die voorbije eeuwigheid. Zo wijd is het gezicht. En als ik vooruit kijk, dan zie ik de eeuwige heerlijkheid die wacht. Adembenemend. En dat alles, en dan kijk ik maar omhoog, In hem, in de Heer Jezus. In hem. 10 keer lezen we dat. In hem, in hem, in hem, in hem. Er staat in Psalm 90, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Nou snap ik het, nou snap ik het. Van de eeuwigheid tot eeuwigheid. Van de voorbije eeuwigheid, toen was u God. Maar ook in de eeuwige heerlijkheid, dan zult u eeuwig God zijn. Van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. De uitverkiezing gaat dus verder terug dan de schepping, dan Genesis 1. Eer de bergen geboren waren, eer de sterren aan de hemel pinkelden, eer er engelen waren, eer er mensen waren. Weet je wat de datum is van de uitverkiezing? Die dateert van voor de schepping. Voor Genesis 1 vers 1. Voor de grondlegging der wereld. Voordat de eerste steen van het heelal gelegd was. En wat was er toen? Wat was er toen? Toen was er de drie-enige God. In het vaderhuis. De liefde van de vader. Tot de Zoon, in de band van de Geest, de heerlijkheid van die drie enige God. De Zoon in de schoot van de Vader, in die wonderbare liefde. En dan staat er hier een gemeente, ik hoop dat u het vanmorgen kan volgen. Ik heb in de voorbereiding, ik heb ervan genoten, adembenemend. En dan staat er hier dat toen er nog geen schepping was, toen er nog geen wereld was, toen er nog geen aarde was, toen er nog geen mensen waren, toen al was ik in het hart van God. Toen al heeft hij aan mij gedacht. Toen al had hij gedachten van vrede over mij. Toen al kende hij mijn naam, ook al was ik het nog helemaal niet. Ook al was de aarde er nog helemaal niet. Nog voordat je bestond, kende hij je naam. Toen was ik bij God, was mijn naam bij God bekend. En dat heel persoonlijk, heel persoonlijk. Dat vind ik ook zo mooi, hè? Zo persoonlijk. Niet die massa van die ware kerk die zalig wordt. Maar heel persoonlijk, individueel, kende hij mij al. Was ik al in zijn hart. Kunt u dat begrijpen? Daar kan ik alleen maar van lof zingen. Hoe wonderbaarlijk is dat? Ik bestond al in zijn hart. Voordat ik zelf bestond en voordat de wereld bestond. Weet je wat verkiezing is, mensen? Moet u dit onthouden. Verkiezing is lofzang, is zingen. En verkiezing is ook liefde. Liefde. Heeft met het hart van God te maken. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde en daarom heb ik u getrokken. Wij hebben hem lief, weet je waarom? Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En dat eerst, dat dateert van voor de grondlegging van de wereld. Toen al had ik een plek in zijn hart. Er is een gezang. Ja, er zijn gelukkig ook heel wat gezangen die daarvan zingen. Ja, eer ik nog was geboren. Eer Gods hand die alles schiep. Iets uit niets tot aanzijn riep. Heeft zijn liefde mij verkoren. Het dateert vanaf eeuwigheid. En waar is het nou allemaal begonnen? Bij God zelf, in het hart van God. Niet bij ons. Het is niet mijn keuze voor hem, maar zijn keuze voor mij. Niet mijn verdiensten, maar Gods keuze, daarachter zit Gods liefde. Ik heb Deuteronomium 7 gelezen. En dan gaat het dan over Israël. Het volk. Het volk door hem verkoren tot zijn erf en lot. Dan gaat het over het volk Israël. En dan zegt in Deuteronomium 7. Dan zegt de Heer: nou heb ik jullie uitverkoren. Niet omdat jullie sterker waren dan de andere volkeren. Niet omdat jullie groter, machtiger, meer capaciteiten, slimmer waren. Maar ik heb u uitverkoren omdat ik u lief had. Zoals een jongen een meisje kiest. Ja, waarom ben je nou op hem, haar gevallen? Ja, dat is liefde. Vrije liefde. Dat is het. Uitverkiezing is zingen, is liefde. De Heere heeft niet pas ingegrepen, gemeente, toen het misging met de zondeval. Toen heeft met eeuwig gesproken God niet daarna even heel snel een noodplan in elkaar gezet om de mensen alsnog te verlossen. Er staat in Prediker 10 een diep vers. In Prediker 10 staat, als de slang bijt voor de bezwering, dan helpt de bezwering niet. Als de slang bijt voor de bezwering, ja, dan kan je proberen die slang te bezweren, maar dan ben je al verbeterd, dan helpt het niet. Maar eerst is er de bezwering. En dan kan die slang doen wat hij wil, maar hij kan me niet meer schaden. Die slang in het paradijs, die heeft niet eerst gebeten en daarna heeft God al een noodplan uitgedacht. Nee, voordat die slang beet, was er al de bezwering, was er al het raadsbesluit van God van eeuwigheid. Waren er al de plannen van God om een volk te verkiezen voor hem in de hemel. Nou, ja, gemeente, ik wil nog wat vertellen. Dat heeft me zo ontzettend geraakt. Maar ik hoop dat u het ja, een beetje kan volgen. Kinderen, het is niet makkelijk. Het is wel erg mooi, vind ik. Maar goed, ik ga het proberen. Ik wil nog eens wat vertellen. Wij denken vaak bij de uitverkiezing aan verlossing en vergeving van je zonde. Dat je dan gered wordt straks van de hel. En dat je zonde vergeven wordt. En dat je dan nou, in ieder geval niet verloren hoeft te gaan. Ik zeg u vanmorgen, op grond van het licht wat ik in de schrift gekregen heb, uitverkiezing heeft niks te maken met verlossing. Heeft niks te maken met vergeving van zonde. Uitverkiezing is veel meer, is veel hoger. Uitverkiezing is veel meer dan ons van het zondeprobleem af te helpen. Dat was er pas van, ja, sinds Genesis 3 is dat probleem erbij gekomen, dat we gezondigd hebben. Uitverkiezing heeft niet te maken met zondaars die gered worden, maar heeft te maken met schepselen die God wilde maken en die God bij zich wilde hebben. Kijk, uitverkiezing, ik ga dat op verschillende manieren zeggen vanmorgen, want het is een nieuwe gedachte voor u. Uitverkiezing, dat heeft niet zozeer te maken met verlossing en ons eeuwig behoud. Daar komt u pas in vers 7 over te spreken, gaat het over verlossing en vergeving van zonde. Maar uitverkiezing gaat veel verder. Heeft te maken met eeuwige zegeningen die de Heere wil geven. Het is opvallend dat in vers 4 Paulus niet spreekt over een massa van verlorenen, waar dan de Heere er een aantal uit pikt. Uitverkiezing gaat verder. Was er al voor Genesis 3, voor Genesis 1. Uitverkiezing heeft te maken met dat de Heere een gezelschap van mensen, een gezelschap van schepselen bij zich wil hebben in de hemel voor zijn aangezicht. Ik ga het anders zeggen. Voor lieveling kom ik waar ik wil wezen. Kijk, wij zien heel vaak, als het gaat over de Bijbel en het evangelie, dan bekijken wij dat vanuit onze behoeftes. Wij hebben een aantal behoeften, wij moeten gered worden, wij moeten verlost worden van zonde, wij moeten straks in de hemel komen en niet in de hel terechtkomen. Dat zijn onze behoeftes. Maar in Efeze 1 gaat het niet over wat wij nodig hebben, onze behoeften, maar gaat het over de verlangens van Gods hart. De verlangens van het hart van God. De plannen die God had toen er nog helemaal geen zondeval was. Toen er nog geen slang was. En zelfs toen er nog geen wereld was. Toen had God al in gedachten in zijn hart met Edith gesproken, stamelend uitgedrukt, om een aantal mensen te maken die hij heel dicht bij hem in de hemel wilde hebben. Die hij maximaal wilde zegenen. In de eeuwigheid, in het vaderhuis. Waar de zoon was in de schoot van de vader. Waar de liefde was in de heerlijkheid en de rijkdom van het vaderhuis. Die liefde van God was zo groot. Dat de Heere God als het ware zegt, kinderlijk gesproken. En nou hou ik zielsveel van de zoon van mijn liefde. Die zit in mijn schoot. Maar ik wil die liefde ook aan een aantal mensen gaan meedelen. En dan wil ik een aantal mensen wil ik gaan brengen in de hemel en naast mijn zoon zetten in mijn schoot. In het vaderhuis, aan het vaderhart. In de vaderschoot. Een gezelschap van mensen die de Heere, die de Vader voor zich wil hebben. En die dezelfde plek mogen delen als de Zoon van God van eeuwigheid inneemt. Te delen in de liefde, de heerlijkheid en de zegen die de Zoon geniet. En daartoe heeft hij een plan uitgedacht. Uitverkoren voor zichzelf. God heeft dat in zijn hart gehad. Ja. Ik ga het nog anders zeggen. God heeft al voor de zondeval een aantal mensen uitgekozen om deel te hebben aan die allerhoogste zegening, die allerhoogste heerlijkheid, de schoot van de Vader. Anderen heeft God daarvoor niet uitgekozen. En nou komt er een denkfout. Nou denken wij, als God nou anderen niet uitgekozen heeft, dus zijn die anderen dus, die velen, de meesten, die zijn dus voorbestemd om straks, om het eens cru te zeggen, naar de hel te gaan. En dan zeg ik, nee, zo is het niet. Stel je voor dat Adam en Eva niet gezondigd hadden, dat er geen zondeval was. Dan zou er dus niemand naar de hel gaan. Dan zou er nog een uitverkiezing zijn. Dat veranderde niets aan het feit dat er dan toch een uitverkiezing zou zijn. Dat God dan toch bepaalde mensen, Adam en Eva, die zouden dan kinderen krijgen, en kleinkinderen, achterkleinkinderen, en de hele aarde zou helemaal vol worden van mensen die nooit gezondigd hadden. Dat veranderde dan niets aan het feit dat God dan toch bepaalde mensen had uitgekozen. Daar komt het, om niet op aarde te zijn, maar om bij hem in de hemel te zijn. Heel dicht bij God. U moet onderscheiden het verschil in verkiezing. Je hebt verkiezing voor de hemel en je hebt ook uitverkiezing voor de aarde. Ik geloof dat een mens geschapen is voor de aarde. Er staat in Psalm 115, de hemel is voor God en de aarde heeft aan de mensenkinderen gegeven. Hebt u wel nagedacht over wat er op de nieuwe aarde zal zijn? Als straks de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er zal zijn, weet je wat op de nieuwe aarde zal zijn? Er zullen allemaal mensen zijn, miljoenen mensen zullen er zijn. Verloste mensen. Wederom geboren mensen. Straks op die aarde zal ook Israël zijn. Israël is een aards volk met aardse zegeningen. Al die oud-testamentische heiligen die zijn verlost. Die hebben vergeving van zonde ontvangen. Die zijn bestemd om met een nieuw lichaam hier op aarde te wonen. Maar er is een gezelschap van mensen, dat noemen we de Bijbel de gemeente, de christelijke gemeente, sinds de uitstorting van de geest tot de wederkomst, de gemeente. En die gemeente die heeft God bestemd, voorbestemd, om niet hier op aarde, maar heel dicht bij hem in de hemel te zijn. En dat vind ik zo geweldig. Het gaat hier niet over gewoon, het gaat hier over de typisch christelijke zegening, de geestelijke zegening, wat nou typisch is voor het christelijk geloof. Kijk, als je zou vragen aan David en Abraham, wat is nou jouw hoop? En dan hopen ze, ze zijn verlost van hun zonde. Maar ze zullen het gezegend aardrijk beërven. Ze hadden een hoop op deze aarde. En straks zullen ze ook op de nieuwe aarde zijn. Maar de christelijke gemeente is een hemelsvolk. Die zijn uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Om straks heel dicht bij God in de hemel te zijn. Snapt u? Het is als je nou niet uitverkoren bent voor de hemel, dan kan het best dat je uitverkoren bent voor de aarde. Zo was het in het Oude Testament. En zo zal het ook zijn nadat de gemeente is opgenomen van deze wereld. Er zijn er miljoenen mensen zijn die hier op aarde verlost zullen leven. Geen deel aan de verkiezing in de hemel wil dus niet automatisch zeggen verwerping naar de hel. Dat wil ik er maar mee zeggen. Daarom is het zo'n wonder, gemeente, dat we nu geboren zijn. Achter het kruis. Daarom is het zo'n wonder dat het nu de dag van de genade is. Want als je nu tot geloof komt, als je nu een kind van God mag worden, dan mag je straks de allerheerlijkste positie hebben die ooit een mensenkind mag innemen. En dat is niet op een nieuwe aarde, maar dat is in het vaderhuis, in het vaderhart. In de vaderschoot, naast de Heer Jezus. En dat is volgens mij uitverkiezing. Een gezelschap van gelovigen die een heel bijzonder plekje mogen innemen in Gods hart. Op wie de eeuwige liefde van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest is gericht. Aanbiddelijk, aanbiddelijk. Wonderlijk, heerlijk, daar moeten we van gaan zingen. Dat is nou een typisch christelijke zegen. Nou, tweede gedachte, het is in Christus. Uitverkiezing heeft dus te maken met lofzang. Het heeft te maken met liefde en het heeft ook alles te maken met in Christus, in Hem, in Hem. Welke zegeningen er ook zijn, het heeft alles in Hem zijn fundering. Buiten de Heer Jezus God een doolhof, een afgrond van vertwijfeling, daar kom je er nooit achter. Het is in Hem, niet in Adam, want in Adam ging het mis. Dan verlies je het, maar in Christus ligt het eeuwig vast. In Hem. Dat heerlijke perspectief op die grote bergtop, hè, van eeuwigheid tot eeuwigheid. God overzag dat al. En het middelpunt van die plannen van God, die raadsbesluiten van God van eeuwigheid, zo noemen we dat. Het middelpunt was de Heere Jezus, was het kruis van Golgotha. Dat was het middelpunt. En dan heb je het weer, gemeente. Daar heb je het weer. Als je nou denkt aan kruis, wat denk je dan aan? Dan denk je aan uw behoefte. Dat is niet verkeerd. Dat is namelijk dat het kruis mij schenkt vergeving van zonde. De Heer Jezus gestorven om mijn zonde te verzoenen. Dat is uw behoefte. Jezus het zondoffer. Het offer voor je zonde. Maar het kruis is veel meer. Het kruis is ook het brandoffer. Niet alleen dat mijn zonde door zijn zondoffer zijn verdwenen. Maar het kruis is ook het brandoffer tot een lieflijke reuk van God. Dat wil zeggen dat God vol volkomen verheerlijkt is. Dat de Vader volkomen verheerlijkt is in dat wonderbare werk van zijn Zoon. Hij heeft niet alleen mijn schuld betaald. Een bedrag betaald wat ik schuldig was aan God. Maar Hij heeft bovendien een schat van zegen verdiend. En die schat die gaat Hij nou bovendien ook nog uitgeven. Weggeven. Uitdelen. Nou, dat is nou dat meerdere, weet ik. Dat is nou het meerdere. Christus is het middelpunt in Hem. Het middelpunt van de verkiezing. Natuurlijk moest het zonder probleem worden opgelost. Hij moest ook sterven als offer voor mijn schuld. En ook dat is een duizelingwekkende gedachte. In de eeuwigheid heeft de Vader al mij in zijn hart gehad. En toen de Zoon stierf aan het kruis, toen dacht Hij ook aan mij. Maar Hij heeft niet alleen mijn schuld betaald, maar ook een enorme rijke schat voor mij verdiend. En dat gaat Hij uitdelen in Christus. Nou, gemeente, laat ik het wat eenvoudiger gaan zeggen, kinderen. In de Heer Jezus. Het gaat over verkiezingen en zo. Moeilijk voor jullie. Ook eigenlijk geen preek voor jullie eigenlijk. Nee. Geen melk voor de kleintjes. Maar toch. De Heer Jezus is het middelpunt, dat moet je onthouden. Ik heb eens gelezen van Maarten Luther, die zat er ons enorm mee te tobben in het klooster. Van ben ik nou uitverkoren, ja of nee? Hij werd er door aangevochten, radeloos soms. En toen kwam hij bij zijn klooster over, ze vond Staupitz. En die gaf dit antwoord aan Luther. Hij zei, Luther, als jij wilt discussiëren over de verkiezing, dan moet je zien op de wonden van Christus. Want daar alleen wordt de verkiezing verstaan en nergens anders. In Christus. De Heer Jezus is de spiegel waarin ik mijn verkiezing aanschouw, zei Calvijn. Een spiegel. Stel je voor, kinderen, dat er een hele grote muur zou staan. Een hele grote, hoge muur. En jij staat er als klein mannetje. En je kan er niet overheen. En je kan er niet doorheen. Je kan er niet onderdoor. Je staat voor een grote, hoge muur. En achter die muur, daar heeft de Heere God het boek des levens gelegd. En dat boek des levens ligt open. Al de namen van de uitverkorenen staan erin. En je zou er zo graag eens willen inkijken. Hoe kan ik nou kijken, hoe kan ik nou zien of mijn naam in dat boek des levens staat? Hier achter de muur, ik kan er niet overheen klimmen. Weet je wat God gedaan heeft? Zegt Calvijn. Christus is de spiegel. Boven die muur, dan houdt de Heer een spiegel. En als ik nou in die spiegel kijk, dan kan ik door die spiegel heen, kan ik zien dat mijn naam staat in het boek des levens. Ik kan niet rechtstreeks in dat boek kijken, maar de spiegel der verkiezing. Als ik zie op de wonden van Christus, dan kijk ik als het ware door zijn geopende zijde rechtstreeks in het vaderhart van God. En dan lees ik daar mijn naam. Dan zie ik via zijn doorboorde handen, mag ik dan kijken in die gegraveerde handen van de Vader waar mijn naam in gegraveerd staat. Het gaat door hem tot God. Via hem naar het boek. Via de doorboorde handen van de Zoon naar de gegraveerde handen van de Vader. In hem. Eigenlijk vind ik dat het mooiste woord. Dan had ik aan u gevraagd in vers 4 in onze tekst, wat vindt u nou het allermooiste woord? Nou, had je misschien gezegd ons of uitverkoren. Maar ik vind het mooiste woord in hem. Dat is het stralende middelpunt, het centrum in hem. Ja. En als je nou niet weet dat je in hem bent, dan mag je vandaag nog tot hem komen. Vandaag. Ik zou een heel groot kruis willen maken. Net zo'n groot kruis als hierop staat, toch? Ergens, ja. En dan een heel groot kruis en dan een deur erin. En die deur die staat open. En dan staat er op de voorkant van die deur, wie dorst heeft, die komen tot mij. En als je nou die deur doorgaat en dan draai je eens om, je staat erachter. Dan zie je aan de achterkant van de deur staan, uitverkoren in hem voor de grondlegging der wereld. Ziet u het begin met de uitnodiging? En achteraf zie je uitverkiezing. Dat is de goddelijke orde. In hem. En als je nou niet weet dat je in hem bent, mag je vandaag nog tot hem gaan. De gegevenen van de Vader. Alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. Niets meer en niets minder. En dan staat er zo mooi achter. Maar al wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. In hem. Ja. Nou, laatste gedachte. Is het doel van de verkiezing. Er staat, opdat wij zouden zijn heilig en onberispelijk voor hem in de liefde. Ziet u dat het een positief doel is? Het is niet alleen maar om van je zonde verlost of straks niet naar de hel te gaan. Dat is negatief. Maar het is een positief doel. Om straks inderdaad in de hemel te zijn, tot in de schoot van de Vader zo dichtbij. Maar om ook nu al een taak te hebben op aarde. Om nu al heilig en onberispelijk voor hem te zijn in de liefde. Uitverkiezing, heel vaak denken mensen aan de vraag van ben ik het nou wel of niet. Of wel of niet. Maar bij de uitverkiezing moet je niet vragen of wel of niet. Maar moet je vragen waarom, waarvoor ben ik uitverkoren. Als ik tegen je zeg van ik kies jou uit. Kom jij eens hier? Dan zeg je ja, waarvoor kiest u mij dan uit? Ja, je kiest je uit voor een bepaalde taak. En zo is het met de Heere God ook. Het is niet alleen maar uitverkiezing om straks nou safe te zijn. Veilig te zijn. Maar het is een uitverkiezing nu al om te leven heilig onberispelijk voor hem in de liefde. Ja. Het is niet alleen een uitverkiezing tot eeuwige zaligheid, maar ook al nu tot Gods zaligheid. Uitverkiezing heeft alles te maken met heiliging. Om nu al te zijn heilig onberispelijk voor hem in de liefde. Heilig en liefde. Om als het ware het beeld van de Zoon te weerspiegelen hier op aarde. Want de Heer Jezus was heilig. En hij was onberispelijk. En hij was de liefde zelf. Om beelddragers van Gods Zoon te mogen zijn. Daarom heeft God ons uitverkoren. Niet om alleen maar om straks safe te zijn. Verkiezing heeft te maken met een heilige levenswandel. Heilig zijn. Ziet u dat woord staan? Op dat, met het doel dat wij nu al heilig zouden zijn. Heilig wil zeggen dat God beslag op mij heeft gelegd. God heeft beslag op mij gelegd. Nou ben jij van mij. En hij zondert me af van de wereld en ik mag me toewijden aan hem. Ik ben onder het beslag van Gods handen gekomen. Dat is heilig. En onberispelijk, dat is een woord wat eigenlijk te maken heeft met de offerdienst. Offerdieren moesten onberispelijk zijn, onbesmet. Er mochten geen vlekken aan zitten. En zo mag ik mijn leven opofferen in zijn dienst. In liefde. Niet moeten, maar het is een liefdedienst. In liefde, van harte. En dan staat er voor hem. Voor hem. Tegenover hem. Voor zijn aangezicht. Voor zijn aangezicht. Zodat de Vader daar een vreugde in mag vinden. Als hij kijkt vanuit de hemel hier op aarde naar zijn uitverkorenen. Naar degenen die tot Christus zijn gekomen. En die in hem zijn. Dat God er een vreugde in vindt. Voor zijn aangezicht. Voor zijn tegenwoordigheid. In zijn nabijheid. Zo mag ik nu al leven. Voor hem. Weet je, die uitverkorenen, die gegevenen van de Vader, die leven dichter bij de Vader dan de engelen leven. Dat is een geweldige gedachte. De engelen hebben nooit gezondigd. En die leven dicht bij de troon. Maar gevallen zondaars die door de Heer zijn opgeraapt. Hij wil zijn kinderen dichter bij zich hebben dan de engelen rondom de troon staan. Gemeente, dit zijn hoogtes adembenemend. Doel van de verkiezing is niet dat ik straks met een 6- slaag en met mijn hakken over de sloot op de drempel van de hemel terechtkom. Gelukkig, ik ben er. Wel nee, God wil zijn kinderen voor hem hebben en vreugde hebben in zijn kinderen, straks, maar ook nu al. Hij heeft ze voor zichzelf uitgekozen om dicht bij hem te zijn en ze dicht bij zich te hebben. Uitverkiezing. Het is dus veel meer dan vergeving van zonde, verlossing uit het verderf. Daar hebben we het woord verlossing voor. Van je zonde verlost te worden, daar hebben we het woord verlossing voor. Uitverkiezing is meer, groter. Dat je op de Zoon mag gaan lijken, dat je voor God mag gaan leven. Dat je op de Heer Jezus mag lijken, van hem mag getuigen. Ja. Nou, gemeente, ik ga eindigen, ik heb een hele hoop gezegd. Kan je nou zeker weten dat je uitverkoren bent? Kan je dat zeker weten? Ja, dat kan je zeker weten. Paulus die schrijft zomaar onbekommerd in zijn brieven van, ik weet zeker dat jullie uitverkoren zijn. En dan noemt hij een aantal kenmerken ervan. Een waar geloof in de Heer Jezus, dat is het eerste kenmerk van de uitverkiezing. Een kinderlijke vrezen voor de Heer, dat je voor het teer voor zijn aangezicht leeft. Dat is een zeker kenmerk dat je uitverkoren bent. Een droefheid naar God over je zonde. Je smart hebt van je verkeerde dingen, van je verkeerde daden, van je verleden en van je dagelijkse zonden. Die smart als een teken van de uitverkiezing. Een honger en een dorst naar de gerechtigheid. Een afzweren van alle afgoden en de levende God te willen dienen. Om de Heer Jezus na te volgen, ook al kost dat lijden en verdrukking, dat zijn allemaal tekenen. Dat je het woord van God dat kracht deed in je leven aannam. En dat je blik niet alleen maar horizontaal is, hier en nu, maar dat je de Zoon uit de hemel gaat verwachten. Dat zijn allemaal kenmerken van de uitverkiezing. Nou, ik ga eindigen. Mensen, als ze nou aan je vragen, waarom ben je nou een christen? Wat zou je dan zeggen? Als ze aan u vragen, waarom ben je christen? Dan zeg je, omdat ik in de Heer Jezus geloof. Ja? En als ze dan vervolgens aan je vragen, maar waarom geloof je nou in de Heer Jezus? Dan geef ik als antwoord, als diepste antwoord, omdat God mij genadig heeft uitgekozen. Daarom. Eigenlijk daarom. Daarom geloof ik in de Heer Jezus. Omdat God mij genadig heeft uitgekozen. Niet ik hem, maar hij mij. Ik snap het zelf ook niet. Hele gezinnen wijken af van de kerk. Onkerkelijke komen erbij. Wat is dat? Dat is een stukje verkiezing, toch? Hoe komt het in één gezin? Ik ben grootgebracht in één gezin. In één kerkbank. Er zitten verschillende mensen. Jongens, meiden, mannen, vrouwen, opa en oma. In één kerkbank. En je bent hetzelfde, je hoort dezelfde preek. Je zit in dezelfde kerk. Je hebt dezelfde dingen die je hoort. En de een die zegt van, ik val ervoor. En de ander zegt van, de groeten. De een die zegt, die knikt ja. En die buigt voor de Heer en de ander is in maar nee te schudden. Oh nee, dat hoef ik niet. Hoe komt dat? Hoe komt dat? Ja, dat is ten diepste Het geheim van genadige verkiezing. Hoe komt het dat er zoveel niet komen en dat ik wel kom? Omdat ik niet anders kan dan komen. En toen ik kwam en toen ik ging, ontving ik zulke heerlijke zegeningen. Hoe komt het? Hoe komt dat? Ja. Hoe komt dat? Mensen, daar kan je alleen maar van zingen. Waarom? Waarom in verwondering? Waarom, Heer, 1 van de 10, 1 van de 6? Waarom ik? Waarom hebt gij mij verkoren? Waarom hebt gij op mij gemunt? Dat nou die vrije gunst die eeuwig God bewoog. Uw vrije gunst alleen. En die wil ik de ere toebrengen. Tot lof van zijn heerlijkheid. Mensen, ik kan het beste maar zeggen met een loflied. Hier heeft in de 19e eeuw dominee Sharp gestaan. In Rotterdam. En die heeft een prachtige zang gemaakt. U kent het allemaal. Samenvatting van de preek. Een loflied. En meneer Sharp die heeft dit gezang gemaakt. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Ja, eer ik nog was geboren, eer Gods hand die alles schiep, iets uit niets tot aanzijn riep, heeft zijn liefde mij verkoren. God is liefde, o engelenstem, mensentong, verheerlijkt hem. Amen. We gaan zingen Psalm 149, vers 2. 149, vers 2. Eindigen met een dankgebed. O wonderbare Heere in de hemel, groot en machtig bent u, wonderlijk in uw liefde, eeuwig in uw raad. Uw goddelijke wijsheid kent nog eind, nog paal. Heere, we mochten vanmorgen even op de bergtop staan. Van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Evangelie kan ons soms overweldigen. De angst gaat ontdooien, de liefde gaat ontplooien. Heere, wat u in uw hart gehad hebt, vergeef ons, o God, dat we het zo vaak zien vanuit ons eigen perspectief. Wat heb ik eraan? Wat nut ons? Wat heb ik er voor voordeel van? Hoe kan het aan mijn behoefte beantwoorden? Vanmorgen mochten we zien wat er nou was in uw hart van eeuwigheid af. We kunnen er alleen maar van stamelen. Die verlangens, Heer. Dat u niet alleen straks een nieuwe aarde zal hebben met miljoenen verloste mensen. Maar dat er dan ook een select gezelschap uit die mensen zal zijn. Die op de allerdichtste plaats waar een mens ooit kan komen mag zijn. Dat is dicht bij het hart van God. In het vaderhuis, in de schoot van de Vader. Heere, u zij al de eer. Drie enige God, aanbiddelijke Vader, liefdevolle Zoon en kostbare Heilige Geest. Ontvouw het ons verder en dieper en wijder, Heere. Wat voor een rijkdom er ligt onder de bodem van het evangelie. We leven er vaak zo arm van. Heere, hoe rijk zijn wij in u. Ontvouwt u het voor ons. Maakt u de pakketjes open, opdat we ons verwonderen over zoveel gunst. In eeuwigheid, om Jezus wil. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 95, vers 3. Zijn is de zee, is door zijn kracht met alle droge voortgebracht. Psalm 95, vers 3. Zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.